wordt doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Waarover gaat het?
Ja, dat klopt. Waar deze zaak om draait is eigenlijk het fameuze filmpje dat we gemaakt hebben bij het Fornuis voor de verjaardag van Erik van der Paal. Dat filmpje is inderdaad een klein politiek stormpje in Antwerpen veroorzaakt. Mm-hmm. En Van der Paal heeft geoordeeld dat we door die beelden te maken zijn privacy geschonden hebben. Is daarvoor is daar klacht voor ingediend met burgerlijke partijstelling rechtstreeks bij de onderzoeksrechter. Dus het Openbaar Ministerie heeft die zaak bekeken, heeft gezegd van dit moet niet doorverwezen worden naar de correctionele rechtbank. Maar de raadkamer die daar finaal over oordeelt, heeft het Openbaar Ministerie niet gevolgd en heeft dus beslist dat de zaak toch voor de correctionele rechtbank moet komen.
Aha. Wat zou het alternatief geweest zijn, juridisch dan?
Goh, normaal gezien zou de raadkamer, dat was ook wat hij verwachtte, zou de raadkamer gezegd hebben van dit is te zot om los te lopen. Dit gaan we niet voor de rechtbank brengen, dus laat ons even gewoon van stoneren. Wellicht was Erik van der Paal daar dan nog tegen in beroep gegaan, waarna dan de Kamer voor Inbeschuldigingstelling een finale zeg zou moeten doen. Maar eigenlijk is heel dat systeem er om te bekijken, is deze zaak de moeite om echt voor de rechtbank te brengen of niet?
Dat is een soort filter eigenlijk, juridische filter dan met van rechters of zo, die raadkamer?
De raadkamer beoordeelt een dossier dat aangebracht wordt en bekijkt dan, is dit iets dat voor de rechter moet komen of niet. Normaal gezien baseert ze zich daar in belangrijke mate op wat het Openbaar Ministerie na haar vooronderzoek aandraagt of adviseert. Maar in dit geval heeft ze het advies van het Openbaar Ministerie niet gevolgd. En is eigenlijk van oordeel dat het interessant is, want daar komt dan op neer om een soort oefening te maken voor de rechtbank van wat moet nu het zwaarste doorwegen, de privacy, in dit geval van Erik van der Paal, of het algemeen belang dat door onze verhalen over land in de schulp naar boven zijn gekomen.
Ja, want hoe zit dat eigenlijk? Wat is jullie argumentatie van, u filmt mensen, het was wel niet in het restaurant of op de publieke weg, maar bon, dat is dan toch een privacy die geschonden is. Wat is de respons daarop?
Daar is eigenlijk al heel veel internationaal ook voor het Europees Hof rechtspraak over geweest. Eigenlijk komt het erop neer dat je als journalist in principe geen gebruik maakt van een verborgen camera, behalve wanneer het anders niet aantoonbaar is. En dat je dus als journalist, als je het publieke belang kan aantonen, of als je kan zeggen van dit moesten we doen, want anders konden we het niet in beeld krijgen of aantonen, dan heb je als journalist wel het recht om dat te doen. Dat is vooral duidelijkheid niet bedoeld om eender wie zomaar op straat te filmen, maar dat kan wel als je zaken die belangrijke politieke consequenties of belangrijke maatschappelijke impact hebben, daarmee kan aantonen. Denk aan, bijvoorbeeld, ik herinner me een reportage in de tijd op de VRT over de woonzorgcentra, nog voor de coronacrisis, waarbij werd aangetoond hoe verregaand de soms echt exploiterende situaties in die woonzorgcentra soms zijn. Ik denk bijvoorbeeld ook aan een reportage van toen nog Panorama, waarbij de rechters werden gefilmd toen ze een bezoek brachten aan Diamantes. Dezelfde diamantairs die ze later moesten beoordelen in grote rechtszaken. Dus op zo'n moment kan je als journalist gebruik maken van beelden die in dit geval op de openbare weg ook zijn gedraaid. Hè? Want dat is natuurlijk het frame dat Erik van der Paal graag wil zetten. Hij zegt wel, dit was een privéfeestje, maar voor de duidelijkheid, we zijn nooit binnen geweest in het Fornuis. We hebben nooit het scenario geschreven van de beelden die zich daar voor onze neus hebben ontrold. Dus wij hebben gewoon gezien wat iedereen die daar passeerde kon zien. En dat hebben wij getoond omdat we ervan overtuigd zijn en nog altijd zijn dat wat er daar getoond wordt echt zeer illustratief is voor de zeer nauwe relaties die er zijn tussen die specifieke projectontwikkelaar en het Antwerp Stadscollege en nog een aantal andere vrij dubieuze figuren uit het Belgische politieke landschap.
Ja, dus Ja, om de juridische zaak af te ronden, want zelfs zou het zelfs enig verschil gemaakt hebben, moest het binnen zijn voor jullie, want je kunt altijd argumenteren dan dat het is voor ter belang van de informatie van de bevolking in het algemeen, dat het geweten is wie daar op dat feestje zit, zelfs al is het binnen gefilmd.
Waarschijnlijk zou dat ook verdedigbaar zijn, maar dat zouden wij zeker niet gedaan hebben. Mm-hmm. Daar hebben we ook vooraf echt absoluut geen plan voor om zoiets te doen.
Ja. Hoe komt het eigenlijk dat het in september of oktober 17 was dat die opnames gemaakt zijn, dat het dus bijna 3 jaar geduurd heeft voordat we op dit punt komen? Is dat gewoon de trage rechtsgang of heeft Van der Paal er wat mee gewacht?
Onze advocaten vragen om ook niet te veel over die rechtszaak te praten, omdat dat eigenlijk niet echt de bedoeling is. Mm-hmm. Maar laat ons zeggen dat het zo is dat Erik van der Paal een aantal bijkomende onderzoeken zelf keer op keer gevraagd is en zo. En dat je daardoor zo'n lange procedure krijgt, samen met het feit dat de gerechtelijke molen, zeker in België, ook niet echt bekend mm-hmm. staat om zijn topsnelheid.
Ja. Nu, dit is een zaak, jullie schrijven het zelf, in een lange reeks of een nieuwe evolutie in een lange reeks rechtszaken. Zeg nog eens wat de andere zijn.
Goh, eigenlijk is alles begonnen in de precieze data, eigenlijk zo niet uit mijn blote hoofd, maar 2016 alleszins, najaar 2016. Dan hebben we eigenlijk op 3 weken tijd 2 schadeclaims gekregen, eentje. Dat was een schadeclaim van de toenmalige kabinetschef van Bart De Wever, die ook nog voor Landinvestgroep heeft gewerkt en die daarna voor Bart De Wever is gaan werken. En een tweede was een claim van Landinvestgroep zelf, dus van Erik van der Paal, die trouwens ook de rechtszaak heeft betaald van de kabinetschef van Bart De Wever. Dat was samen voor, ik denk, als ik het me goed herinner, €350.000. Die zaak is intussen voor de rechter gekomen en daar zijn wij voor de volle 100% in ons gelijkgesteld. Daar hebben de mensen die de klacht hebben ingediend ook de gerechtskosten moeten betalen en dat soort zaken. Daarna hebben we eigenlijk nog verder gewerkt op dat dossier, de Landinvestgroep. Dan heeft een van de 2 aandeelhouders, Ogeo Fund, dat is een Luikse pensioenfonds, ook een schadeclaim ingediend van €500.000. Gek genoeg is die schadeclaim echt letterlijk aan de vooravond van het moment dat we voor de rechtbank kwam teruggetrokken. Dus iedereen stond in Luik aan het justitiebalk. En bleek het plots niet meer door te gaan. Dat was eigenlijk een zaak die vooral door Stefan Moreau is ingediend. En ik weet niet of dat verhaal in Vlaanderen zeer bekend is, maar die man heeft het intussen in Franstalig België behoorlijk verkorven en daar lopen nogal wat rechtszaken tegen hem.
Matteau Junior zat er ook bij, dacht ik, hè? Of niet?
Alain Matteau, dus eigenlijk de rechterhand van Stefan Moreau al die tijd en zeer goed bevriend ook met Erik van der Paal. Die was ook op het fornuis en speelde ook een belangrijke rol in Ogeo Fund, dus de mede-aandeelhouder.
Dat was eigenlijk de financier van al de vastgoedprojecten van der Paal, van Landinvest, als ik het goed begrepen heb.
Ja, eigenlijk Ogeo Fund is inderdaad was half aandeel, of 50% aandeelhouder en leverde eigenlijk de voorfinanciering voor de bouwprojecten. Maar dus je hebt die 2 rechtszaken gehad. Dus toen is er ook nog eens gedreigd met een gigantische schadeclaim, maar die is er ook nooit gekomen. Er zijn ook redelijk veel claims ingediend bij de Raad voor de Journalistiek, waar ook allemaal niks van gekomen is.
En door wie zijn die dan gebeurd? Die ene grote die er uiteindelijk niet gekomen is aan die claims?
Ja, dat is eigenlijk ingediend door... dat gaat mij te ver leiden om dat helemaal te dieper doen, maar eigenlijk door een zakenman die ook in heel... complex verweven zat, zeg maar, die ook vond dat we...
Ook, in die, ook, ook direct of indirect verbonden met diezelfde zaak, of zaken die dossiers ontlopen in West.
Ja, dat is eigenlijk iemand die in opdracht van Ogeo Fund werkte.
Ja, oké. Okay. En dan, de persdreigingen, zou ik maar zeggen, of de klachten via de... Ja, wat is het dan, de Raad voor de Journalistiek of zo, of wat was dat dan?
Ja, dat is eigenlijk vooral in Franstalig België gebeurd, omdat we daar samen met Levis publiceerden. Ook daar zijn er een reeks klachten geweest. En het groot probleem daarmee is niet zozeer dat we die zouden verliezen, want er is geen schijn van kans dat we dat zouden verliezen. Maar je wordt wel verplicht om telkens heel veel tijd te investeren in het formuleren van antwoorden, waar dat zij dan vervolgens nog eens op repliceren. Mijn collega David, met wie dat ik, Franstalige collega waarmee dat ik samenwerkte, die heeft echt, ik denk, in totaal 14 werkdagen gestopt in het beargumenteren van wat en waarom. Dus dat zijn eigenlijk allemaal, als je dat allemaal achter elkaar legt, manieren om onderzoeksjournalistiek te bemoeilijken, om ja, eigenlijk een soort constante dreiging boven je hoofd te hangen. De Raad van Europa heeft daar ook twee, in dat concrete dossier, tot twee keer toe een waarschuwing over verstuurd naar België. Dat soort zaken echt de persvrijheid in ons land bedreigt. Ook samen met het feit dat Erik van der Paal dan ook nog eens €60.000 heeft uitgegeven om privédetectives de volledige redactie van Apache te laten volgen. Dat is dan de man die klaagt dat hij zijn privacy geschonden hebben.
Ja, is dat een argument dat zal... Ja, misschien willen we er niet over praten, omdat de zaak bezig is, maar is dat een argument dat zal ingebracht worden? Want dat eigenlijk jullie privacy geschonden wordt?
God, eigenlijk, dat is een apart verhaal. Dus we kunnen moeilijk zeggen van... het is niet omdat wij nog veel erger is dat wij recht in onze schoenen staan.
Ja, want die zaak wordt ook niet publiek gemaakt natuurlijk. Die gegevens van hem die hij verzamelt dan van jullie, dat is terwijl jullie hebben het op het internet gesmeten. Maar die kosten die dan vergoed zijn, dat zijn de rechtskosten, maar natuurlijk al die uren of dagen die jullie erin gestoken hebben, die worden niet vergoed, veronderstel ik.
Nee, dat is het groot probleem. En natuurlijk na die eerste rechtszaak, intussen zijn wij verzekerd. Hè? Dus de gerechtskosten zelf, of toch het grootste deel daarvan van advocatenkosten, die vallen onder de verzekering. Maar het grote probleem is dat intussen, mede door die zaken, de groepspolis die de Vlaamse journalistenvereniging eigenlijk voor al zijn leden afsloot, dat die niet meer hernieuwd wordt, omdat de verzekeraars het niet meer durven, zeg maar, om onderzoeksjournalistiek in ons land daarvoor verzekeren.
Ja, dat is wel nefast. De Raad van Europa die dreigt dan, zeg je, maar zal dat bij dreigingen blijven of zal er ook, als het nog zo verder gaat, zal er iets gebeuren?
Goh, in principe wordt ons land geacht om op die waarschuwing te reageren, maar ze hebben daar dan heel veel tijd voor. Dat zijn een soort alert die worden uitgestuurd. Maar ik denk niet dat zij ook echt een juridische stok achter de deur hebben om een en ander af te dwingen. Nu, er wordt heel veel gezegd over persvrijheid in landen als Hongarije, en terecht natuurlijk. Maar wat we nu, vandaag, en eigenlijk al een aantal jaren in België zien, ik ga niet zeggen dat het hetzelfde is of even erg, maar eigenlijk is het in de grond wel gelijkaardig. Het is chilling, wordt dat dan genoemd. Het is eigenlijk proberen om door een constante dreiging onderzoeksjournalistiek in de kiem te smoren.
Ja, met ook een zeer sterke geur van de politiek die er toch wel aan hangt. Dus Erik van der Paal, dus de voormalige baas van Landinvest, die dan de jeugdvriend was van Bart Wever. Dan heb je ook Jurie Dillen, dus een voormalige kabinetchef en ook medewerker of kabinetchef van Lule van Kampenhout, meen ik mij te herinneren. En dan anderzijds Ojafund, PS... Een bijna PS-vehikel, hè. Dus dat zijn dan ook gelijkenissen waarschijnlijk, want die zaken in Oost-Europa gaan dan toch vooral over het feit dat de overheid te veel de persvrijheid aan banden legt. Hier zijn het in principe privé-actoren.
Ja, maar ook daar zijn er dan concrete dossiers die vaak aan de grondslag liggen van dat soort beslissingen, hè, die toch ook verwevenheden tussen... in een aantal gevallen is dat dan over het wapenhandel en overheden. Ook vastgoed, mafieuze toestanden en overheden. Dus het zit eigenlijk altijd op die breuklijn tussen aan de ene kant politiek en aan de andere kant privé. En daar zit natuurlijk een zekere spanning op. Hè. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de immobiliewereld in een stad als Antwerpen, ja, een stad heeft natuurlijk projectontwikkelaars nodig, maar de vraag is hoeveel geef je en hoe zorg je ervoor dat daar dat de kat niet bij de melk gezet wordt.
En dat geeft ons de mogelijkheid om naadloos over te gaan naar het volgende dossier, namelijk de gedempte Zuiderdokken.